20.
Romeinen 6. Vanaf vers 15 tot en met 23. Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen, omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u met hem moet gehoorzamen, dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood. Wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. Maar God zij gedankt, u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd. En bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht, om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven. Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Tot zover. In september heb ik het gehad over gemaakt voor Gods glorie. En een van de dingen die ik toen met jullie besprak, was dat ik een klein beetje moeite heb met het woordje moeten. Allemaal dingen die we moeten. Misschien kunnen jullie, een aantal mensen denken, oh ja, dat was toen, ja. Over moeten en dat we zoveel moeten en dat ik zei dat we eigenlijk helemaal niks moeten. Nou, bij sommige preken weet je gewoon van tevoren dat de kans vrij groot is dat er na afloop van de dienst mensen naar je toe komen met een aanvullende opmerking. En dat was toen ook zo. Dat was ook zo. Ik zal niet zeggen wie, dat doet er niet toe. Maar een aantal mensen die kwamen naar me toe en die zeiden, Fokke, het kan toch niet zo zijn dat wij helemaal niks moeten? Het kan toch niet zo zijn dat we moeten toch wel iets? En dat heeft zo te maken met hoe wij als mensen in elkaar zitten. Wij willen heel graag dat we iets moeten, want dan kunnen we zeggen dat we het zelf in de hand hebben. Oh, dat willen we heel graag, dat we de controle hebben, dat we een klein beetje overzicht hebben over wat er gebeurt en wat er in ons leven gebeurt. En het verdrietige is dat dat dus niet zo is. Wij hoeven niks. En daar gaat het vandaag ook over. Dus ik weet nu ook alweer dat bij de koffie en misschien vanmiddag aan de telefoon een aantal mensen mij zullen bellen met een iets wat bezorgde blik in hun stem. Van ja, maar Fokke, we moeten toch wel wat. Wat is dat toch dat dat zo diep in de mens zit? Dat wij iets willen moeten. Dat we iets willen moeten. En daar gaat het dus helemaal niet om. En ik ga proberen vanochtend aan de hand van Romeinen 6, vers 22 en 23, vanuit het Nieuwe Testament, de vorige keer heb ik het vanuit Jesaja 43 gedaan, uit te leggen hoe het nou precies zit met dat moeten. En voor de mensen die nu al denken van, ik ga hem vanmiddag bellen. We moeten niet wat, maar er zit wel een klein opdrachtje voor jullie in. Dus er is wel iets wat je kan doen. Maar ik moet eerst heel duidelijk wel even schetsen het grote contour. Want anders dan gaan we te denken dat we te veel moeten. Nou, de vorige keer, Jesaja 43, vers 1 tot 7. Als je vanmiddag tijd hebt, lees het nog maar eens door. Waar ging dat over? Het ging erover dat God daar al bij monden van de profeet Jesaja uitlegt dat het diepste probleem van de mensen is angst. Angst. En in twee versen, vers 1 en vers 5, bespreekt God rechtstreeks tot die angst van mensen die ook nog nu geldt. En hij zegt twee dingen. En dat is eigenlijk de kern van wat God doet. Hij zegt in het eerste vers, wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Dat was het eerste. En in vers 5 staat, wees niet bang, want ik ben bij je. Dus de fundamentele angst waar veel mensen in leven, en waarvan wij ook mogen getuigen en ook het evangelie mogen vertellen, de mensen die God niet kennen in hun leven, die leven, misschien zijn ze het zich niet altijd bewust, maar ten diepste als je doorvraagt, dan borrelt er van alles als het gaat om angst. En onze God, onze grote God, heeft dat probleem gezien en opgelost doordat hij ons heeft vrijgekocht door het offer van zijn Zoon Jezus Christus. En dat hij daardoor ook kan zeggen, ik ben bij je. Waar je ook bent, wat er in jouw leven ook gebeurt, ik ben bij je. En zo lost God als het ware dat diepe probleem van de mensheid op. En nou nog iets vanuit Romeinen 6, om dat nog wat meer kleur te geven. Alles wat wij krijgen in ons leven is een geschenk. Alles wat wij krijgen in ons leven is een geschenk. Dat is hoe God in elkaar zit. Dat is wat God wil. God geeft ons zijn genade, God geeft ons zijn gerechtigheid, God geeft ons, alles is een geschenk. En daar past moeten niet bij. Weet je, want als je dan denkt, ik moet er iets voor doen, dan is het geen geschenk meer. Nou, in het gedeelte in Romeinen 6, vers 22 en 23, wat daar staat, is dat het eeuwige leven is een geschenk van God. Nou, weet je, als we het hebben over onze redding, als we het hebben over het offer wat Jezus Christus aan het kruis heeft gedaan, en het feit dat je opnieuw geboren mag worden, en dat je dan ook je hart mag geven aan de Heer Jezus, en dat je een keus voor hem kan maken, we snappen heel goed dat daar niks van onze kant bij zit. Daar zit niks van moeten bij, dat is God alleen. Soli Deo Gloria, aan God alleen de eer. Dat snappen we allemaal met elkaar. Maar wat ik de vorige keer al zei, en wat nu ik er nog wat meer over nagedacht heb en ook met mensen over gesproken heb, is wat er is ingeslopen ook in de gemeente van Jezus Christus en dan vooral in onze westerse kerken, is dat geloven we voluit. We geloven voluit dat begin van ons geloofsleven, als we ons leven hebben toevertrouwd aan de Heer Jezus, dat daar niks van ons bij zit. Maar als je dan één keer met God op weg gaat, ja, dan wordt er wel wat van je verwacht. Dan moet je wel een beetje heilig leven. Dan zijn er van allerlei dingen die niet mogen. En dan is het toch zo van, ja nee, dat snappen we. En dan daartussenin, dan komt het toch zomaar ineens weer bij mensen op het gevoel dat er dingen moeten. En dat is niet zo. Want in Romeinen 6 staat dat het eeuwige leven, zeg maar het eindstation, dat is een geschenk. Dat is een gift van God. Daar kan jij niet iets voor doen om dat te bereiken. Dat is een geschenk dat God jouw leven op zijn kop heeft gezet. Dat God jouw leven heeft vervolmaakt doordat jij jouw leven hebt toevertrouwd aan de Heere God. Dat is een geschenk, maar ook het eindstation is een geschenk. En weet je, als het beginstation en het eindstation een geschenk is, wat er dan tussenin gebeurt, dat moet ook een geschenk zijn, anders klopt er helemaal niks van. Dat is hetzelfde als dat ik tegen iemand zou zeggen, hier heb je van mij een treinkaartje naar Maastricht voor een gratis trip. Maar als ik op het kaartje kijk, is het de verkeerde datum. Dus als ik naar Maastricht wil, moet ik nog eerst wel zelf een kaartje kopen. Ja, en dan mag ik wel gratis naar Maastricht, maar ik moet er zelf wel de rit betalen. En dat klopt niet. Dus ook, en dat noemen wij de heiliging, dat is het leven wat je leeft als christen, ook dat is een geschenk van God. Dus we zijn gered van de zonde, dat is een geschenk van God. En wat Paulus dan in Romeinen 6 schrijft, is dat wij slaaf van God geworden zijn. Slaaf van God geworden, dat is een geschenk van God. De vrucht die dat met zich meebrengt, dat wij een leven leiden tot eer van God, en dat mensen daar ook iets aan mogen ontdekken, dat is een geschenk van God. En het resultaat van al dat gebeuren, dat is ook een geschenk van God. En daar past moeten dus niet bij. Daar past moeten dus niet bij. Want het is God die het geeft. En ik wil graag dat we vanmorgen met elkaar daar eens de tijd voor nemen om dat eens heel goed opnieuw of voor het eerst laten indalen in ons leven. Dat alles wat wij krijgen en alles wat wij hebben is een geschenk van God. En weet u, wat dat teweeg brengt, is dat dat onze aandacht wegleidt van ons eigen proberen, onze eigen verwoede pogingen, en dat het onze blik volledig leidt naar God. De maker van alle dingen, de schepper van jouw leven. En dat is wat God graag wil, dat Hij in het middelpunt staat, dat Hij alle eer krijgt, dat ons leven één grote lofuiting is naar Hem toe, in plaats van dat we ons blind staren en focussen op de dingen die we wel en niet zouden moeten doen om het eindstation te halen. En ik zal eerlijk zijn, in mijn leven gebeurt het ook regelmatig dat ik in de val trap en dat ik bij mezelf ontdek dat ik vooral daarmee bezig ben en dat dat ervoor zorgt dat mijn aandacht helemaal niet zo uitgaat naar God. Omdat ik me blind staar op wat ik zelf allemaal zou moeten doen en zou moeten laten. En wat nog erger is, wat in de gemeente ook kan voorkomen, dat ik vooral ook gefocust ben op wat anderen zouden moeten doen of laten. En wat er dan gebeurt is dat je voor jezelf, maar dat je ook als gemeente, het spoor bijster kan raken omdat je met elkaar niet meer gericht bent op God zelf. In Romeinen 6 vers 17 staat het zo, maar God zij gedankt, u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd. En dit vers, daar kun je heel snel overheen lezen. Maar God zij gedankt, u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte. En wat er eigenlijk zo met zoveel woorden staat, is dat Paulus als het ware het omdraait, zoals we het soms zelf merken, is dat het gehoorzamen een opdracht is waar je je best voor moet doen, maar hier staat dat het gehoorzamen van ganser harte gebeurt. En weet je wat ik denk? Dat uiteindelijk zelfs ook dat, dat wij gehoorzaam zijn, dat is een geschenk van God. Wat Paulus in Romeinen 6 eigenlijk probeert te schetsen, is dat er twee opties zijn. Je bent ofwel slaaf van de zonde, of je bent slaaf van God. Dat zijn de twee opties. En weet je wat wij soms denken, is dat er nog een derde optie is, en dat is ik. Ik die een keuze kan maken voor het een of voor het ander. En als je wel spreekt met mensen, en als je ze vertelt van, hey, zou het christelijk geloof niet wat voor je zijn, dan hoor je ook in het gesprek door dat de mens zich op een positie plaatst alsof ze kan kiezen tussen het een of het ander, en dat er dus ook nog een soort derde weg tussenin is. En dat is zo jammer, want die is er niet. Dat is zo jammer, die is er niet. Je bent of slaaf van de zonde, met als loon de dood, of je wordt slaaf van God. En het geschenk daarvan is het eeuwige leven. Er is niet iets tussenin. Er is niks tussenin. En dat zeg ik soms ook tegen mensen. Dan zeg ik van, het is zo jammer dat je echt denkt dat er iets tussenin is, maar dat is niet zo. Dat kan ook niet anders, want God is de schepper van hemel en aarde. Hij heeft dus dit allemaal gemaakt. Hij is ook degene die gezegd heeft in zijn woord, ik zal het vervolmaken, er komt iets nieuws. Ja, en dan kan jij als mens die daar een beetje zo rondloopt, kan niet het idee hebben dat je daar niet voor kan kiezen. Of dat er iets anders nog is, dat er een kans is om te ontlopen aan wat Gods plan is met deze wereld. Dat is onbegrijpelijk, dat kan niet. En wat dat betreft zou ons getuigen naar de wereld wel iets krachtiger mogen zijn. En wij denken soms misschien, en dat vinden we zelf hier in het Westen ook fijn, is dat je zegt van, nou ja, dit is misschien een idee. Zo denk ik erover. Maar ja, kijk maar wat je ermee doet. Ja, dat kan niet. Want het is of het een, of het is het ander. Dus als je hier vanmorgen zit, en jij dacht dat er nog iets tussenin zit, dan heb je nu in ieder geval één keer goed gehoord dat dat er niet is. Ja, dat is er echt niet. En je kunt proberen te construeren dat het er wel is, maar het is er echt niet. Op grond van Gods woord, op grond van wat er in de Bijbel staat. Dus dat betekent dat het een keuze is. Het is of het een of het ander. Of je bent slaaf van de zonde, met als loon de dood, of je bent slaaf van God, je wordt slaaf van God. En dan is het loon het eeuwige leven. Die twee keuzes zijn er. Andere zijn er niet. Dus het een of het ander. Nou, als je dan slaaf van God bent, wat betekent dat dan? In de vertaling die we, de nieuwe Bijbelvertaling die we gelezen hebben, wordt daar niet specifiek het woord slaaf van God gebruikt, maar wordt er meer gesproken over dat je in dienst bent van God. Dat je gehoorzaam bent aan zijn gerechtigheid, dat je onderdeel uitmaakt van zijn werkelijkheid. En dat terwijl het woord wat er gebruikt wordt hetzelfde is. Slaaf van God. Maar dat heeft een klein beetje misschien een negatieve term. En om jezelf als slaaf van God te zien is misschien niet datgene waar je het eerst aan loopt te denken of waar je ook denkt dat je behoefte aan hebt. Maar wat er eigenlijk gebeurt, en ik wil dat slaaf van God proberen nog wat verder in te kleden. Daar ga ik vandaag mee beginnen en ik beloof dat ik in de komende tijd er ook nog verder op ga, want dat lukt niet in één preek. Dus als je het idee hebt, het is nog niet helemaal klaar, dat klopt, ik ben ook nog niet helemaal klaar, maar ik ga wel alvast een begin maken. En daarvoor lees ik nog een paar versen uit Filippenzen 2. Want wat ik eigenlijk ook nog wil bespreken is, als je slaaf bent van God, dan is het zo dat jouw handelen en de keuzes die jij maakt, die zijn ook weer een geschenk van God. Om het nog wat ingewikkelder te maken. Dus ook jouw handelen, dus jouw acties en ook de keuzes die je maakt, zeker als het goede keuzes zijn, ook daarin, daarachter zit God weer. En dat heeft alles te maken met wat we kunnen lezen in Filippenzen 2, vers 12 en 13. Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. En dan komt het, blijf u inspannen voor uw redding en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. Dit is een vers waar je je een hele middag je hoofd over kunt breken. Zeker omdat in één vers twee dingen genoemd worden waarvan je zou zeggen, als je erop inzoomt, die staan lijnrecht tegenover elkaar. Er staat in de eerste plaats, blijf u inspannen voor uw redding. En dan zou je zeggen, hey Fokker, maar je hebt het de hele tijd over dat het niet meer hoeft. Het hoeft niet. En nu staat er hier, blijf u inspannen voor uw redding. En doe dat in diep ontzag voor God. En dan komt in de tweede zin, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt. Dus er staat, blijf je inspannen voor de redding, want het is God die het willen en het handelen in jouw leven bewerkt. Omdat het hem behaagt. Omdat het hem behaagt. Hoe zit dat nou? Hoe kan je dat nou uitleggen, die twee dingen, terwijl ze allebei waar zijn? Dus dat aan de ene kant dat we kunnen zeggen, de redding van God is een geschenk, het eeuwige leven is een geschenk, dus wat daartussenin gebeurt, onze heiliging en onze wandel met God is ook een geschenk. En tegelijkertijd staat er hier, en ook in andere gedeelten in het Nieuwe Testament lees je, dat als jij jouw leven hebt toevertrouwd aan de Heer, dan is het ook zo dat er iets van jou wordt verwacht. Blijf u inspannen voor uw redding. Hoe zit dat nu precies? Hoe zit dat nu precies? Ik wil proberen aan de hand van een beeld duidelijk te maken hoe het zit. Want soms kan er in het leven, kunnen er twee dingen die tegenstrijdig zijn van cruciaal belang zijn om evenwicht te bewaren. Stel je voor, je hebt een katrol en die hangt hierboven. Hangt een katrol, je hebt twee touwen. Als ik aan één touw trek, wat gebeurt er dan? Gaat dit touw omhoog. Als ik aan deze kant trek, dan gaat die omhoog. Er is geen evenwicht. Als ik ze allebei tegelijk vasthoud en ik trek mezelf op, mocht ik dat kunnen. Ja, anders dan denken jullie, dat kan die helemaal niet. Nou, dan zeg ik het gewoon, volgens mij kan ik dat niet. Als je je zo optrekt, dan is er balans. Dan zijn ze allebei nog waar, maar er is balans. En dat zijn die twee kanten, dat aan de ene kant kun je voluit zeggen, onze heiliging is ons werk, dat moeten wij doen. Hé, heb je moeten, zie je, dat moeten wij doen. En tegelijkertijd zeg je ook, en het is Gods geschenk aan mij. En die twee horen bij elkaar. Als je aan de ene trekt gaat het mis, als je aan de andere trekt gaat het ook mis. Je hebt ze allebei nodig, vanuit dat besef. Dus onze heiliging, dat is iets wat we zelf moeten willen, en het is God die dat willen in ons bewerkt. En dat is hoe God naar ons kijkt. En weet je waarom dat zo is, waarom hij dat zo wil? Omdat dat ervoor zorgt dat we altijd in eerste instantie, als we dit echt goed laten inzinken in ons leven, als we dit echt helemaal onszelf eigen maken, daarom ga ik er nog meer keren het over hebben met jullie, is dat dat ervoor zorgt dat jouw blik vooral gericht is op de glorie van God, in plaats van op jouw eigen kunnen, op je eigen willen en op je eigen dingen die je doet. Omdat je diep van binnen weet en beseft dat alles een geschenk van God is. Alle eer aan hem. Het komt allemaal alleen van hem. En er zijn twee reacties op mogelijk. En dat is al een klein beetje een vooruitblikje op de volgende keer. Er is een menselijke reactie op mogelijk. Op dit gegeven dat God alles geeft. Want natuurlijk, ik kan me voorstellen, bij een aantal van jullie stromen er nogal wat vragen door je hoofd hoe het nou precies zit. Er is een menselijke reactie hierop mogelijk en er is een geestelijke reactie op mogelijk. En de menselijke reactie, die loopt het risico vast te lopen in het alleen maar vragen willen stellen en alles helemaal 100% te willen snappen. Want Paulus zegt ergens anders ook in een van zijn brieven dat het begrijpen hem te wonderbaar is. En dat je ook nu, dat je nog niet alles weet. Dus de menselijke reactie is vragen stellen. Dat wil niet zeggen dat je geen vragen mag stellen, maar dat die vragen stellen zo ver doorgaat dat je helemaal verdwijnt in een wereld waarin het niet meer klopt. En de geestelijke reactie, en daar ga ik de volgende keer verder op door, de geestelijke reactie is dat je ook echt in alle dingen, ook de dingen die je niet weet, die je niet begrijpt, die onduidelijk zijn, je volledig durft toe te vertrouwen aan God, omdat je weet dat je hem echt in alle dingen nodig hebt. Dat is het enige. Dat je in alle dingen, met hart, ziel en alles wat in je is, durft te zeggen en de controle los durft te laten en je leven durft toe te vertrouwen aan God. Wetende dat dan misschien niet alles gaat zoals je zou willen. Wetende dat je dan niet misschien alle antwoorden krijgt die je zou willen. Wetende dat je dan moet leven met iets wat misschien nooit helemaal nu in dit leven helder zal worden. Maar dan weet je wel dat je op je bestemming bent. En dan weet je ook dat je niks hoeft. Dan weet je dat je in alle dingen je mag en kunt richten op God. En wat het bijzondere is als je dat meer en meer doet, als mensen zich voluit en steeds meer en steeds dieper op God gaan richten, dan komen al die andere dingen ook wel. Dat gaat vanzelf. Zoals Jezus ook zei, dat als je een licht hebt en je plaatst het op een berg, dan kan het niet zo zijn dat niemand dat meer ziet. En dat geldt ook hiervoor. Een stad op de berg kan niet onzichtbaar blijven. Dat geldt ook voor ons leven. Als jouw leven zo vol is van Gods glorie, dan hoef je niet bang te zijn dat je mensen dat niet opmerken. Of dan hoef je niet bang te zijn of het met jou wel goed komt. Dan mag je weten dat God ook dat in jouw leven bewerkstelligt. En nu even heel concreet voor nu. Wat is dan nu één dingetje, want dat willen we toch graag als mensen. Wat is dan één iets wat je zou kunnen doen? Of als je zou willen wat je zou moeten doen om weer misschien wat meer op dit pad te raken. Is heel simpel. Eerste stap, heel simpel. En over de andere stappen ga ik het de komende keer hebben. Heel simpel, dat je accepteert. En dat ook naar God toe uitspreekt dat je hem in alle dingen nodig hebt. Dat is alles. Dat je hem in alle dingen nodig hebt en dat je dat ook heel eenvoudig tegen God zegt. Heer, u heb ik nodig. In alle dingen. Zullen we samen een moment van gebed nemen? Heere God, dank u wel voor alles wat u geeft. Vader in hemel, dank u wel dat u zoveel aan ons geeft. Heer, dank u wel voor uw zoon, waardoor wij het leven hebben mogen ontvangen. Dank u wel voor het eeuwige leven en dank u wel ook voor alle dingen die u dag in dag uit aan ons geeft. Heere God, wij hebben u nodig. En we willen onszelf met alles wat in ons is aan u toevertrouwen. En dank u wel dat u het hebt gedaan. Dank u wel dat uw genade zo groot is dat we het niet helemaal begrijpen. Maar dat we weten dat we bij u in goede handen zijn. Heer, werk zo in ons door dat uw koninkrijk in ons leven en in onze gemeente groot wordt gemaakt. Dat bidden wij van u in Jezus' naam. Amen.